De afgelopen week heb ik mijn vijfde portfoliopositie geopend. Nou, hoe ziet mijn proces eruit van het ontdekken van een aandeel tot besluiten om het aandeel daadwerkelijk te kopen? Dit is de Mr. Dawn Podcast. Welkom bij de Mr. Dawn Podcast, waar ik jou wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering kan ik een vraag beantwoorden die mij al meerdere keren is gesteld. Hoe doe je namelijk onderzoek naar een aandeel en hoe bepaal je of je een aandeel daadwerkelijk wilt toevoegen aan je portfolio? Ja, de afgelopen week heb ik voor de eerste keer sinds lange tijd weer een nieuwe positie geopend. Dat was naar aanleiding van de vorige aflevering, waarbij ik vijf verschillende groeiaandelen heb behandeld die de potentie hebben om met hun innovatieve producten echt impact te maken op de manier hoe wij leven en hoe wij produceren. En een van die aandelen, dat was Origin Materials. En dat aandeel, dat is bij mij blijven leven na de afgelopen aflevering, waardoor ik de afgelopen periode toch 3 dagen heb gewerkt aan mijn due diligence en heb besloten om een kleine starterspositie te openen in het aandeel. Dus een perfecte kans om dit proces toe te lichten over hoe ik tot het besluit ben gekomen om Origin Materials als vijfde positie toe te voegen aan mijn sterk geconcentreerde portfolio. Maar we beginnen zometeen eerst met het algehele beurssentiment. En met name nadat afgelopen vrijdag de Fed heeft verklaard dat zij agressief de rentes blijven verhogen. En daar hield de markt geen rekening mee, want als gevolg daalde de Nasdaq maar liefst met 4% afgelopen vrijdag. Dus daar ga ik zo meteen eerst mijn inzicht en met name mijn mening over delen. Ook mag ik weer een shout-out doen aan een nieuwe vriend van de show. Rens is in de afgelopen periode, van de afgelopen week, toegetreden tot deze elite club, zal ik het maar noemen. En waardoor hij voor vele jaren positieve karma op de beurs gaat krijgen. Nou ja, dat kan ik misschien niet helemaal beloven, maar desalniettemin ontzettend bedankt voor jouw steun, Rens. En als jij me wil steunen bij het maken van deze podcast, nou, dan kun je jezelf aanmelden als vriend van de show. De link staat in de show notes van de aflevering voor €2,50 per maand. Of als je direct voor €30 per jaar betaalt, dan krijg je ook meteen een toffe investor pet thuisgestuurd. Dus sowieso alle aanleiding en die positieve karma die is ook wat waard, zal ik maar zeggen. Sowieso trouwens wel leuk, de vriend van de show pagina is ook een leuke plek om je aan te melden. Je kunt daar een account aanmaken zonder te hoeven betalen. Dus je hoeft niet meteen te doneren om daar een account te krijgen. En heb je meteen toegang tot alle functionaliteit. Je kan dan meepraten over afleveringen met andere luisteraars ook. En ik heb begrepen dat er de komende maanden nog de nodige toffe futures worden toegevoegd aan de website. Dus als je een account hebt en je volgt de pagina van Mr. Dawn, dan krijg je ook nog eens een keer iedere week een mailtje als een nieuwe aflevering live staat. Dus ook vooral lekker handig en leuk om mee te praten dus over deze afleveringen. Maar voordat we starten, zoals bekend, dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een leuke podcast, abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast en laat een cijfer of een review achter. Maar daarmee help je mij ook weer dat deze podcast bij meer mensen in beeld gaat komen. En laten we starten met het sentiment van de afgelopen week. De beurs blijft het lastig hebben om richting te bepalen. En daar is afgelopen vrijdag een extra neerwaarts duwtje bijgekomen vanuit de Fed. Voorzitter Jerome Powell heeft verklaard dat hun belangrijkste doelstelling blijft om de inflatie naar beneden te krijgen. Met als gevolg dat ze de rente agressief blijven verhogen totdat de inflatie daalt. Nou, dat is niet wat beleggers hadden verwacht. En de afgelopen weken zijn er een paar macrosignalen dat de economie onder druk komt te staan, waardoor beleggers ook de aanname deden dat de Fed iets voorzichtiger zal moeten zijn met renteverhogingen, omdat het tegelijkertijd natuurlijk een serieuze impact kan maken op de economische groei. Maar de rentes blijven dus agressief verhoogd worden in Amerika. In Europa lopen we trouwens enorm te slapen vanuit de ECB. Zitten we nog steeds in een afwachtende modus. Maar omdat in praktisch alle Europese landen ook de inflatie belachelijk hard aan het stijgen is, ja, lijkt het een kwestie van tijd voordat hier ook de rentes fatsoenlijk worden verhoogd. Maar wat betekent het dan voor de beurs en voor beleggers? En wat mij betreft is dit een signaal dat de komende maanden best wel eens pittig kunnen gaan worden. Ik zei het ook al in de vorige aflevering, het is nu een soort kruispunt waar we op staan, waar richting bepaald moet worden door de beurs. En ik ga me niet wagen aan voorspellingen hoe de beurs hierop gaat reageren. Maar mentaal houd ik er wel rekening mee dat we de bodem van mei kunnen gaan evenaren of misschien zelfs kunnen gaan passeren. Er komen namelijk steeds meer signalen vanuit CEO's en wereldleiders over dat het welvaartsniveau, of het zogenoemde era of abundance, wat we de laatste jaren hebben gehad, de laatste 10 jaar plus hebben gehad, dat eigenlijk niet meer vol te houden is in de huidige situatie. En dat de westerse wereld zich moet gaan instellen op een periode waarbij niet alles meer in overvloed aanwezig gaat zijn. En omdat dit verhaal voorzichtig wordt opgebouwd, onder meer door president Macron van Frankrijk, die dit de vorige week zei, neem ik dat serieuzer dan zo'n schreeuwerige doemdenker die claimt dat de hele wereld vergaat. Zo'n doemscenario wordt namelijk met name gebruikt om de aandacht op iemand te vestigen, door iets chockerends te zeggen, waardoor mensen schrikken en denken van, wauw, wat zegt die persoon nou, zou dat kunnen gaan gebeuren? Maar ik vind het veel spannender als je ziet dat zo'n verhaal over het welvaartsniveau, dat zorgvuldig wordt opgebouwd. Want dat is namelijk niet bedoeld om te chockeren, maar dat is bedoeld om mensen voor te bereiden. En langzaamaan wordt dat een verhaal steeds verder uitgebouwd. Dus van een kleine waarschuwing nu over wat eventueel zou kunnen gaan gebeuren, tot uiteindelijk concrete maatregelen. Tenminste, dat is mijn interpretatie wat er momenteel aan het gebeuren is. En de signalen zie je ontstaan met name vanuit de energiemarkt. Zoals voorbeeld de prijs van elektriciteit in Frankrijk en in Duitsland, twee ontzettend belangrijke landen voor de Europese economie, is inmiddels zo hoog opgelopen dat het serieuze consequenties heeft voor het produceren van goederen. En verwachting is dat deze prijs in de komende 12 maanden nog harder zal gaan stijgen. Nou, gelukkig las ik wel gisteren dat Frankrijk een maximale cap in gaat bouwen voor de consumenten, misschien voor mij ook voor bedrijven zelfs, dat de energieprijs een maximale prijs gaat krijgen en dat de rest de overheid gaat coveren. En ik denk dat zoiets ook om nodig gaat zijn in andere Europese landen. Maar goed, het moet ergens betaald worden, dus de kans is groot dat dat natuurlijk weer gaat leiden tot grotere verliezen voor de staat. Dus nou goed, linksom of rechtsom, het ziet er wat dat betreft niet heel positief uit. En ik vermoed daarom ook dat de komende maanden tot half jaar behoorlijk onrustig kan worden op economisch front. Je hebt hoge inflaties, hoge energieprijzen, hoge prijzen voor voedsel, beperkte productiecapaciteit. Dus het ziet er allemaal niet heel goed uit. Nou, gelukkig ben ik geen macro-econoom, dus ik kan de totale gevolgen niet eens overzien. Maar dit zijn wel signalen die je zelfs met een hogeschool-economie-diploma zou kunnen erkennen. Eén scenario die ik aannemelijk vind, is dat de Fed in Amerika zichzelf voorbij gaat lopen in hun renteverhogingen. En dat ze dus nog agressiever worden dan de markt verwacht, omdat het een grote gok is of hoge rentes ook daadwerkelijk voldoende impact gaan maken voor het verlagen van die inflatie. En dan zou je een herhaling kunnen krijgen van 2018, waar de rente ook enthousiast werd verhoogd gedurende het jaar. En dat zou ook doorgetrokken worden in 2019, waar er twee renteverhogingen gepland stonden. Maar in maart dat jaar besloot de Fed, en waarschijnlijk ook al onder druk van de beurs en beleggers, om de renteverhogingen te pauzeren. Nou, vanaf dat moment is de Nasdaq in 1 jaar tijd met 40% gestegen. Terwijl het de 12 maanden voor pauzeren van de renteverhogingen de Nasdaq nog licht negatief was. En dat schijnt historisch zo te zijn dat wanneer de Fed besluit om een lichtere aanpak aan te houden, dat dan pas de beurs echt aan een rally kan gaan beginnen. Maar vooralsnog lijkt dat er niet in te zitten. Blijft de Fed agressief in een standpunt om de rente te blijven verhogen. En dat is historisch dus geen goed signaal voor de beurs. En wat mij betreft vind ik dit zelfs een behoorlijke spannende periode, ook met name voor nieuwe beleggers. Zelfs en misschien wel zeker als je in de zo beschouwde veilige ETF's gaat zitten. Want de zojuist genoemde signalen, die trekt eigenlijk alles naar beneden. Sterker nog, ik denk zelfs dat je een case kan maken waarom individuele aandelen op dit moment een betere optie kunnen zijn, mits je wel voldoende kennis hebt om die keuzes te kunnen maken. Ik denk namelijk dat een investering in bedrijven die economische onzekere tijden als een duwtje in de rug kunnen beschouwen, dat zij het bovengemiddeld goed kunnen gaan doen de komende jaren. En mits, en dat is een grote mits, zij de komende 3 jaar kunnen overleven bij een krappe kapitaalmarkt. Dus dan denk ik aan bedrijven die zorgen voor goedkopere en lokale productie, of die zorgen dat bedrijven significante kosten kunnen besparen op personeel of op operatie. Dus geen luxe automakers die voor 100.000 euro hun modellen aanbieden, maar juist de automakers die betaalbare auto's maken. Of bedrijven die zich richten op hernieuwbare en goedkopere vormen van energie en materiaalproductie. En ik vermoed dat die het wel eens heel goed kunnen gaan doen tegen de markt in. Maar al met al blijf ik erbij dat dit ook een moment is om te bepalen wat jouw grootste overtuigingen zijn. En met name diegene, zeg maar de aandelen die je zonder twijfel durft aan te houden, ook als de koers morgen 50% zou dalen. Ik denk dat het ontzettend helpt als je een portfolio hebt die zich concentreert op deze high conviction posities, zodat je jezelf door emotie niet helemaal uit de markt laat pesten als er een slechte periode aankomt. Voorbeeld vanuit bij, bijvoorbeeld is dat Desktop Metal en Canoe. Die heb ik beide fors bijgekocht toen ze allebei op een all-time low stonden en het sentiment echt zwaar negatief was. En dat is voor mij in ieder geval een signaal of een bevestiging dat ik beide aandelen ook bij sterk negatief sentiment durf aan te houden. En een reden waarom dit in ieder geval in mentaal opzicht dus goede aandelen zijn voor mij persoonlijk. Ja, en zo zal jij ook aandelen hebben waar jij zo'n sterke overtuiging in hebt. En dat beurssentiment niet per se aanleiding geeft om die aandelen te moeten verkopen. En ik denk dat dat een goede houvast kan bieden in een periode waarbij het misschien allemaal toch iets lastiger gaat worden en wat spannender, eventueel in de komende maanden. En het valt mij namelijk ook op dat sterke aandelen ook in deze periode goed blijven presteren. Het meest typische voorbeeld vind ik het aandeel Snowflake. Dat is een uitstekend bedrijf, uitstekende producten. Ze laten een hele scherpe groei zien, maar het is in mijn beleving ook wel bijzonder hoog gewaardeerd. Je betaalt 38 keer de omzet van de afgelopen 12 maanden. Daarmee is het misschien wel één of misschien wel het duurste softwarebedrijf die ik ben tegengekomen op de beurs. De afgelopen week hadden zij hun Q2 earnings update. Opnieuw sterke groei. Ik zei het al, het is gewoon een uitstekend bedrijf, goed geleid ook. En als gevolg ging de koers nog verder omhoog. In de afgelopen 5 dagen is het aandeel 30% gestegen, terwijl de waardering dus al echt behoorlijk is. En misschien is Snowflake dan wel een goed voorbeeld van een uitstekend bedrijf die, zolang het uitstekend blijft presteren, het ook voor elkaar kan krijgen om nog verder in waarde te groeien. Zoals afgelopen vrijdag, toen de Nasdaq 4% daalde, zelfs toen bleef Snowflake in het groen voor die dag. En voor mij is dat wel een eye-opener, dat relatieve waardering en fair value en niet altijd de definitieve factor hoeven te zijn in het beoordelen van een aandeel. Ja, dat je liever in uitstekende bedrijven investeert dan in goedkope bedrijven die al een tijdje minder presteren. En dat is wel nog een mindset waar ik doorheen moet. Ik kijk altijd ook wel uit naar de intrinsieke waarde van een aandeel voordat ik wil kopen. Hetzelfde heb ik bijvoorbeeld met een HubSpot die ik ook echt in een stekend bedrijf vind, maar simpelweg nog iets te hoog gewaardeerd. Dan krijg je niet voor elkaar om daar posities in te openen als de waardering hoger is dan wat ik ervoor zou willen betalen. Maar goed, het is misschien wel een iets waar ik over ga nadenken in de komende periode. Van ja, in hoeverre is waardering echt een reden om niet toe te slaan? Ik denk nog steeds dat het heel belangrijk is, maar misschien dat er ook wel aanleidingen zijn om uitzondering te maken bij echte exceptionele bedrijven op de beurs. Maar dat is dus een persoonlijke uitdaging, laat ik het zo noemen. Maar goed, afsluitend voor dit eerste segment van de aflevering. Laten we vooral ook niet te depressief worden natuurlijk. Niemand kan de markt voorspellen. Ik herinner mij ook heel goed de beurs in april 2020. Ja, toen herstelde de beurs zich bijzonder snel na de coronacrash. Toen had ik ook het gevoel dat de beurs op ieder moment in elkaar kon klappen. Maar het was daarna eigenlijk praktisch één rechte lijn weer omhoog. En als de Fed de volgende maand alsnog besluit om de renteverhoging af te zwakken, ja, dan kan er ook weer een enorme beursrally ontstaan. Hetzelfde wat in 2018 gebeurde. Eind 2018 was de aanname ook door de Fed aangegeven dat dus het jaar daarna renteverhogingen zouden blijven komen. Nou, heel snel werd het eigenlijk gepauzeerd met een enorme beursrally tot gevolg. En dat is ontzettend moeilijk om te voorspellen. Dus jezelf voorbereiden op een worst case scenario is denk ik verstandig. Maar jezelf te veel voorbereiden kan ook zorgen dat je jezelf gaat beperken en misschien wel te voorzichtig wordt. Dus ik denk dat daar balans een hele belangrijke in is. Maar met dat in het achterhoofd, klinkt misschien een beetje als een tegenstrijdige actie, heb ik vorige week mijn 5e portfoliopositie geopend. En dat was pas voor het eerst sinds februari van dit jaar dat ik een nieuwe positie open. Destijds was dat voor Coinbase. En dit bedrijf, waar ik nu een nieuwe positie in heb, heb ik vorige week besproken in een aflevering als een van de 5 aandelen die wat mij betreft de potentie hebben om echt impact te maken. Ik noemde het al eerder, dit bedrijf is Origin Materials. En een van de meest gestelde vragen die ik krijg is: hoe maak je nou de beslissing welke aandelen interessant zijn om te kopen? En zeker bij een geconcentreerd portfolio, waar je extra kieskeurig moet zijn in welke aandelen je investeert. En dan zet ik ook nog eens een keer met mijn portfolio met name in op groeiaandelen, die nog een lange weg te gaan hebben. Ja, hoe maak je dan die keuze om te investeren en in welke aandelen? Want het is vaak ook nog eens een keer extra lastig om een goede fundamentele analyse te maken van dit soort bedrijven. Aangezien veel van dit soort bedrijven in een hypergroeifase zitten en daardoor of sterk verliesgevend zijn, of ze maken slechts een minimale omzet, of ze zitten vol in een opschaalfase. In sommige gevallen zijn ze zelfs nog pre-revenue. Dus je bent afhankelijk van factoren waar het bedrijf niet altijd invloed op heeft. En in dat kader leek het mij een perfect moment om een compleet inzicht te geven hoe ik een nieuw aandeel vind. Hoe mijn due diligence eruit ziet voor een aandeel zoals Origin Materials en op basis van welke criteria ik besluit om wel of geen positie te openen. En deze aanpak geldt dus met name voor bedrijven in pre-revenue fase. Of diegenen die voldoende product market fit hebben om te kunnen groeien. Maar de komende jaren wel nog fors moeten investeren om voldoende schaal op te bouwen. Dus bij bedrijven zoals een Pinterest of een Coinbase, daar heb je simpelweg veel meer data. Daar houd ik een andere aanpak aan. Daar kun je op een andere manier die aandelen analyseren. Die analyses zijn veel meer gebaseerd op feiten en op marges, ook gemiddeld dus van de afgelopen jaren. Terwijl een analyse van dit soort bedrijven zich veel meer richt op executiekracht, grootte van de markt en het inschatten van de risico's. En hierdoor werk je meer met aannames en zul je uiteindelijk dus op basis van scenario's moeten bepalen hoe kansrijk een investering is. Maar daar ga ik je nu dus volledig doorheen lopen. Dus het is iets minder, noem het even, minder vlot misschien dit deel van de aflevering. Maar denk ik wel heel nuttig voor diegenen die het nog zoekende zijn. Hoe zij dus een aandeel moeten analyseren. Zeker dus dit soort type aandelen. Nou, om te beginnen, de allereerste vraag natuurlijk is: hoe kom je op een aandeel zoals een Origin? Dit is de zogenaamde ontdekkingsfase. Stiekem vind ik dat de leukste fase. Want hier houd je je ogen open voor alle aandelen die eventueel interessant zouden kunnen zijn. En op basis daarvan heb ik eigenlijk twee aparte lijsten samengesteld. Ik heb een zogeheten watchlist en ik heb een wishlist. Mijn watchlist bestaat uit aandelen waar ik ooit een keertje kort over gelezen heb, die mij wel interessant leken om in de gaten te houden. Dus stel dat ik op Twitter bijvoorbeeld een aandeel besproken zie worden die mij aanspreekt, nou, dan zet ik die op een watchlist. En die lijst is nu inmiddels zo'n 50 aandelen lang en bestaat uit aandelen waar ik misschien ooit interesse in zou krijgen, maar waar ik nu nog niet voldoende onderzoek naar heb gedaan. Dit is een dynamische lijst, die verandert continu en ik haal er op basis van ontwikkelingen haal ik er net zo makkelijk eentje uit als ik er eentje toevoeg. En deze inspiratie en ideeën die komen met name vanuit Twitter, ook wel een beetje Reddit, maar Twitter is daarin wat diverser qua keuzes. En simpelweg door het volgen van mensen die veel praten over aandelen, dus eigenlijk echt een ABC'tje. En af en toe passeert een interessante naam de revue die ik nog niet ken. Nou, dan heb ik er een snelle blik op en als het interessant lijkt, dan komt hij dus op de watchlist voor later. Dus daar staan aandelen op zoals Lemonade en Twilio, waar ik binnenkort echt een diepere blik op wil gaan werpen en waar ik nu al een beetje voorzichtig het nieuwste van in de gaten aan het houden ben. De andere lijst is de wishlist. Nou, dit zijn de aandelen waar ik al uitgebreider naar heb gekeken, die goed zouden passen bij mijn portfolio en die ik extra scherp in de gaten houd op basis van een koersontwikkeling en de nieuws wat er gaat spelen. Ja, het zijn aandelen waar ik al vaker over heb gepraat als een gewenste toevoeging aan het portfolio zodra de waardering interessant is. Een HubSpot bijvoorbeeld. Dus dit zijn bedrijven waar ik mijn due diligence heb gedaan, waar ik een waarde eraan heb gehangen, maar de huidige koers staat nog te ver af van die waardering die ik wil. Dus ze zitten nog even op de reservebank, laat ik het zo zeggen. Maar het onderzoek is wel gedaan bij die aandelen. Dus stel dat ik een Twitter-post heb gelezen, het aandeel lijkt mij interessant genoeg en ik plaats het op mijn watchlist. Nou, en dan? Deze watchlist heb ik ingevoerd op seekingalpha.com. Dat is een fijne website, kun je je eigen portfolio samenstellen en dan krijg je al het nieuws en opiniestukjes over die specifieke aandelen. En dat is mijn go-to website voor het up-to-date blijven over een brede groep aandelen. Dus stel dat er iets gebeurt waardoor je getriggerd wordt om dieper naar een aandeel te gaan kijken, nou, bijvoorbeeld een analyse op Twitter of een goed opiniestuk op Seeking Alpha die mij enthousiast maakt, de aanleiding kan van alles zijn, dan kom je in mijn due diligence molen terecht. Ik probeer iedere week één of twee aandelen echt goed te bekijken. Soms kan ik al binnen een half uur klaar mee zijn, omdat ik merk dat het management hun belofte meerdere malen niet is nagekomen. Nou, dan is het een snelle analyse en dan gaat hij snel de prullenbak in. Maar soms zit er ook een aandeel tussen waarbij iedere minuut dat je ermee bezig bent, dat het aandeel steeds interessanter lijkt te worden. En dat is het signaal waar ik naar op zoek ben om uiteindelijk een aandeel van mijn watchlist naar de wishlist te kunnen brengen. Dus dit is de zogeheten ontdekkingsfase. Nou, spreekt eigenlijk wel voor zich. Inspiratie haal ik dus met name van Twitter, Reddit en Seeking Alpha. Ik zei het net al. En die laatst genoemde site gebruik ik dus om mijn portfolio lijsten te maken en het nieuws te volgen. En vanuit daar ga ik dus keuze maken wat ik dieper wil analyseren. Dus dat is heel kort samengevat fase 1. Fase 2 is het opstarten, echt opstarten van de due diligence. Dus in deze fase is het mijn doel om relatief snel een paar dingen te kunnen bepalen. Dus is dit een bedrijf wat ik kan leren begrijpen? Is het een bedrijf die past bij mijn portfoliostrategie? Is er een kundig en een betrouwbaar managementteam? En is dit een bedrijf met de potentie om een 10x rendement te halen, mochten zij hun potentie waarmaken? Het zijn de eerste vier simpele vragen die ik stel. En dit geeft mij al genoeg inzicht om te bepalen hoe diep ik verder naar zo'n aandeel moet gaan kijken en of dat de tijdsinvestering waard is. Zoals gezegd, ik heb zo'n 50 aandelen op mijn watchlist staan die ik allemaal een keer goed wil bekijken. Nou, dat gaat niet lukken als ieder proces een week gaat kosten. En deze check moet je binnen één dag redelijk makkelijk voor elkaar kunnen krijgen. En het belangrijke vooral trouwens in deze is dat alle risico's die je tegenkomt, alle aanleidingen waardoor het bedrijf zou kunnen falen, dat je die ergens los opschrijft. Dat is namelijk voor fase 3 is dat heel belangrijk. Dus dat neem je nu meteen erin mee. Nou, hoe heb ik dit dan aangepakt voor een bedrijf zoals Origin Materials? De eerste vraag, kan ik dit bedrijf leren begrijpen? En dat was meteen een hele ingewikkelde, omdat Origin Materials in feite een chemisch bedrijf is. Zij maken materialen zoals plastic en zwartsel door het raffineren van houtsnippers, agrarisch afval en zelfs oude kartonnen dozen. Ja, dat is zeker geen domein waar ik kennis van heb. Nog zal ik ooit begrijpen hoe de chemische samenstelling eruit ziet en waarom het werkt. Ja, dit was mijn eerste grote vraagteken. Ik heb daarom op YouTube gekeken naar alle interviews met de CEO, of twee CEO's eigenlijk. Ze hebben twee co-CEO's. Ik heb alles gekeken wat ik kon vinden. Ik heb een investor presentation bekeken. Ik heb de risks gelezen uit een prospectus. Die is altijd heel interessant om te lezen ook. Ja, gelukkig is dit een bedrijf die ontzettend transparant is en graag in Jibbe-Janneke taal uitlegt hoe het proces nou in elkaar zit. Ze hebben zelfs video's laten maken door een hoofdchemie die met simpele vergelijkingen uitlegt hoe zij uiteindelijk materiaal maken, dus vanuit duurzaam restafval. Nou, dit zorgt ervoor dat ik nu veel beter kan uitleggen en kan begrijpen met name hoe het proces in grote lijnen werkt. En hierdoor snap ik het businessmodel uiteindelijk ook veel beter. Dus veel bedrijven in deze sector, of bijvoorbeeld een healthtech, die maken het bewust zo ingewikkeld, waardoor een technologie echt ontzettend next generation lijkt, maar waardoor het voor de gemiddelde personen echt bijzonder lastig wordt om te begrijpen. Nou, Origin draait het om. Ze maken een ingewikkeld proces eigenlijk enorm makkelijk om te begrijpen. En ze nemen je echt bij de hand mee om te snappen wat zij doen. En ik moet toegeven dat deze vraag, het echt begrijpen van het domein, vaak een moment is waarop ik mijn due diligence moet stoppen. Dus zelfs bij sectoren waar ik meer gevoel bij heb, puur omdat ik niet genoeg kan begrijpen wat de essentie is van het bedrijf en wat hen bijzonder maakt. Maar in dit geval lukt dat dus wel. Dus dit is een groen vinkje. En dan kon ik door naar de tweede vraag van deze fase. En die tweede vraag is dus, is dit een bedrijf die past bij mijn portfoliostrategie? Ja, ook een hele belangrijke vraag. En er is een reden waarom ik mijn portfolio heb ingedeeld in drie categorieën. Solid Growth, Future Leaders en High Impact. Nou, die laatste noemde ik vorige week nog World Changers. Maar dat vond ik iets te ambitieus klinken voor dit soort aandelen. Dus ik heb er High Impact van gemaakt. En ik heb bewust een drietal categorieën aangehouden, omdat mijn uitgangspunt is dat een aandeel per se bij een van die drie bakjes moet passen. Nou, in de vorige aflevering heb ik het al uitgebreider besproken, maar Solid Growth zijn aandelen die al tractie hebben, die de komende jaren waarschijnlijk een sterke groei gaan laten zien. Bijvoorbeeld een Pinterest en een Coinbase zitten daarin. Je hebt met de Future Leaders heb je aandelen die vaak nog weinig tot geen omzet maken, die wel eerst tractie hebben, maar over technologie beschikken die hen de potentie geeft om toekomstig marktleider te worden in hun domein of in hun niche. Nou, dat zijn bijvoorbeeld de Desktop Metals en Canoe van de wereld. En dan heb je de high impact aandelen. Dit zijn bedrijven die de potentie hebben om echt onze manier van leven of manier van produceren, om die echt te verbeteren. Zoals Origin Materials, maar ook een AST Space Mobile staat op die lijst. Ieder aandeel wat ik analyseer moet uiteindelijk passen in een van deze drie bakjes. Als het niet voldoende omzetpotentie laat zien of het heeft niet de potentie om heel groot te worden, ja, dan kan het alsnog een interessant aandeel zijn, maar nu komt die simpelweg niet in mijn portfolio. Er zijn bijna 7000 aandelen alleen al genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Dus er is meer dan genoeg opties en je mag best wel een keer ook gewoon interessante aandelen links laten liggen daardoor. In dit geval kon ik Origin Materials goed plaatsen in een van deze categorieën, vanwege de potentie van een technologie als je 5 tot 10 jaar vooruit kijkt. Dus in mijn ogen is dit duidelijk een high impact aandeel. Dus ook hier een vinkje voor de checklist. Het past inderdaad bij mijn portfolio. Dan de derde vraag vanuit deze fase, die gaat over het management team. Nou, waarschijnlijk heb je dankzij de eerste twee vragen hier al een goed gevoel bij gekregen, omdat je interviews met hen hebt gelezen of hebt gezien in het voortraject naar deze vraag. En ik kijk met name naar betrouwbaarheid, kundigheid en waardering vanuit de organisatie. Nou, deels ervan is eigen interpretatie, hoe jij vindt dat het management zich heeft laten zien in interviews en video's, of tijdens kwartaalupdates bijvoorbeeld. Maar het blijft uiteindelijk dus wel een gevoel wat je over iemand hebt. En dat maakt het soms wel ingewikkeld, want in een vorige analyse voor Click Digital ben ik echt afgehaakt omdat ik het managementteam behoorlijk cringe vond. Dus soms kan het gevoel je ook wel op een verkeerd pad zetten misschien, terwijl het bedrijf aan zich misschien wel heel sterk is. Maar goed, ja, je moet het managementteam wel kunnen vertrouwen en kunnen waarderen. En wat ik graag doe eigenlijk zijn twee dingen. Dus ik doe eerst een makkelijke stap, namelijk checken op glassdoor.com hoe werknemers en voormalig werknemers de CEO en de cultuur waarderen van het bedrijf. Nou, vaak heeft dit al een eerste goede beeld. Al is het wel een double-edged sword. Dus, het bedrijf kan nog relatief klein zijn, waardoor er weinig reviews beschikbaar zijn. Ja, of het bedrijf kan midden in een transformatie zitten, waardoor werknemers angstiger zijn voor verandering. Nou, en dit kan wel degelijk impact maken op de score. Maar wat ik heb gemerkt, als de score uitermate hoog is, dat dit wel gewoon een goed signaal is om mee te nemen in je overweging. En het komt dat uiteindelijk mensen sneller zullen klagen dan hun waardering zullen uitspreken. Dus een bedrijf die een score heeft van 4,5 uit 5 sterren of hoger, dat is gewoon een sterk signaal en daarmee een duidelijk overwegend positief team eigenlijk dat eronder valt. Nou, voor Origin Materials zijn er slechts 7 reviews, dus echt wel te weinig om een goede mening over te vormen. Dus ik moet iets dieper gaan graven. Nou, hoe doe je dat dan? Simpelweg, je pakt alle investor presentations van de afgelopen 2 jaar erbij, of sinds een IPO, en je controleert wat het management in die kwartaalupdates heeft beloofd. En dan ga je terugkijken wat zij daadwerkelijk ervan hebben waargemaakt. En maken ze beloftes die ieder kwartaal vertraging oplopen? Of hebben ze omzet beloofd waar de realiteit uiteindelijk ver vanaf komt te staan? En dan is dat een negatief signaal over het managementteam. Dat schijnt namelijk dat zij niet goed kunnen inschatten wat er gebeurt bij hun bedrijf. Of dat ze bewust hun investeerders voorliegen. En dat is natuurlijk een grote rode vlag om waar je echt serieus rekening mee moet houden. En zeker bij groeibedrijven is executie echt het allerbelangrijkste. En een managementteam die veel belooft, maar tekort schiet in executie, is gewoon een enorm probleem en een reden om serieus te twijfelen. Voor Origin Materials heb ik alle presentaties gecheckt en ze lopen al ruim een jaar uitstekend op schema met hun eigen verwachtingen. Zelfs iets sneller dan ze hadden afgegeven zelf. Dus ook hier weer een groen vinkje voor het managementteam. En ik moet ook zeggen, na het kijken van alle video-interviews die ze gedaan hebben, ze hebben zelfs een Ask Me Anything met Reddit hebben ze gedaan, die op YouTube staat. Ja, het is gewoon ontzettend kundig, gepassioneerd en betrouwbaar management. Dat is in ieder geval mijn indruk en dat is heel positief in mijn ogen. De vierde vraag in deze fase, dat is of het aandeel de potentie heeft om 10 keer zo waardevol te worden op termijn. En hiervoor kijk ik naar 5 aspecten. De totaal adresseerbare markt en de groei van die markt. Nou, hoe belangrijk kan dit product zijn voor bedrijven, overheid en consumenten? En hoe ziet de huidige omzet of een sales pipeline eruit? En wat zijn de potentiële marges? En dit is eigenlijk een check of een businessmodel sterk genoeg is. En dit kost iets meer tijd om te onderzoeken. Vandaar dat dit ook de laatste check is van fase 2 in mijn due diligence. Want als deze fase klopt, en dan zit je al bijna in de eindfase van je due diligence proces. Dus het is echt een belangrijke stap om iets meer tijd in te investeren om echt te bepalen of dit een aandeel is wat jouw vertrouwen krijgt of niet. Dus laten we beginnen met de adresseerbare markt en groei. Ik houd het opnieuw zo simpel mogelijk. We zijn de meeste mensen die luisteren, en mezelf inclusief, we zijn allemaal geen economen of analisten. Dus wij moeten op zoek naar ezelsbruggetjes, naar simpele manieren om een goede conclusie te kunnen trekken, zonder dat we door 60 A4'tjes aan presentaties hoeven te gaan doorlopen. Dus ook in dit geval doe ik het zo simpel mogelijk. Eerste wat ik doe is kijken in de investor presentation. Daar staat altijd een forecast van hun omzet voor de komende jaren. En die houd ik naast de totale marktgrootte en de groei. En die kun je eenvoudig opzoeken door te googlen naar de betreffende markt en daar de cijfers CAGR bij te zetten. En dat is CAGR, dat is de Compound Annual Growth Rate, de samengestelde jaarlijkse groeiratio. Oftewel over een x-periode, hoeveel procent groeit de omzet of in dit geval de totale markt. En in dit geval zorgde ik dus naar Plastic Market, CAGR. En toen werd bevestigd dat deze markt, ondanks dat er veel gelobbyd wordt tegen het gebruik van plastic, ja, nog steeds jaarlijks gemiddeld 5% groeit tot 2029. En de totale marktgrootte is $643 miljard puur voor plastic. Nou, nu doet Origin Materials meer dan alleen plastic, maar dit zal wel de grootste markt voor hen zijn en diegene waar ze ook als eerste impact in gaan maken. Dus ik hou die voor nu even aan. Oftewel, dit is een markt die licht groeit, nog steeds gigantisch is aan het einde van dit decennia. Dus wat dat betreft meer dan genoeg potentie voor Origin Materials om een serieuze omzet uit te halen. Dus dit is een positief signaal. En dan wil ik kijken naar hoeveel impact het product gaat maken. Ik denk dat draagvlak namelijk ontzettend belangrijk is. En dat kan ook het omarmen van nieuwe technologie echt in een stroomversnelling zetten. Dus kijken naar elektrische voertuigen. Dat wordt nu wereldwijd gesteund met allerlei subsidies voor automakers en voor consumenten. Om het maar zo aantrekkelijk mogelijk te maken om elektrische voertuigen te kopen, ja, mag je dat soort steun ook verwachten voor de producten die dit bedrijf maakt. Maar in het geval van Origin is dat nadrukkelijk wel aanwezig. En de westerse wereld heeft een sterke focus op het beschermen van het klimaat, duurzamer produceren. En niet alleen consumenten vinden dit interessant, maar ook de overheid en de bedrijven zelf. Dus het is een voordeel voor alle 3 de grote machthebbers, laat ik het zo noemen, in het economische spelletje. Je mag verwachten dat bedrijven zoals Origin steun van alle kanten gaan krijgen, mocht een technologie inderdaad succesvol blijken. Ja, die steun is echt ontzettend belangrijk om van idee tot massaproductie te komen. Want daarvoor is veel kapitaal en veel geduld nodig. Ja, en die steun gaan ze hoogwaarschijnlijk wel krijgen van verschillende kanten. Dus ook hier een vinkje. En dan de laatste vraag, heel concreet. Hoe ziet hun omzet of hun sales pipeline eruit? En wat is de winstmarge waar zij zich op richten? Ja, dit is soms lastiger om boven tafel te krijgen. Allereerst zijn investor presentations een veredelde vorm van pitch decks. Je ziet vaak de zogeheten hockeystick, waar het start met weinig omzet. En opeens in een paar jaar tijd gaat die omzet maal 10 of misschien nog wel meer dan dat. En dat is echt exceptioneel. Ja, omdat je vaak met weinig concrete data kan werken, is dit een lastige vraag waar je echt moet gaan werken op basis van aandames. En dat is de uitdaging met groeiaandelen. Want je hebt niet de data van de afgelopen 10 jaar om een gemiddelde omzetgroei over te kunnen berekenen. Nou, in dit geval heeft Origin gecommuniceerd dat zij voor $8.1 miljard aan sales in een pipeline hebben, aan intenties en ondertekende contracten zodra de fabrieken gaan produceren. En dit is gestegen van $1 miljard sinds hun beursgang is aangekondigd, maar 1,5 of 2 jaar geleden. Maar het blijkt dat zij pas deze omzet ook daadwerkelijk echt binnen gaan halen zodra de 3 fabrieken klaar zijn. Nou, hun eerste fabriek is pas eind dit jaar gereed. Hun tweede fabriek, Origin 2, is eind 2025 gereed. En dan moet er nog een derde fabriek bijgebouwd gaan worden, wat waarschijnlijk eind van het decennia gaat gebeuren. Dus er gaat echt een hele tijd duren voordat die totale omzet ook echt bij hen terecht gaat komen. En tot die tijd kan er natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Een van de risico's is dat de olieprijs in elkaar kan storten, waardoor een duurzame optie toch niet meer zo interessant is voor heel veel bedrijven. Origin heeft aangegeven dat ze concurrerend zijn tot ongeveer $30 per olievat. De afgelopen 10 jaar hing de olieprijs meestal tussen de $40 en $100 in. Dus historisch gezien zou dat aantrekkelijk genoeg moeten zijn voor bedrijven om te kiezen voor de duurzame optie. Maar er zijn momenten geweest dat de olieprijs ook tijdelijk onder de $30 is gekomen. Stel dat de wereld er over 3 jaar heel anders uitziet en dat olie bijvoorbeeld nog maar $20 kost. Nou, dan komt natuurlijk het hele businessmodel sterk onder druk te staan. En dat is bijvoorbeeld een risico die je apart wilt opschrijven voor de volgende fase van deze due diligence. Maar goed, er blijft dus wat degelijk, blijkt er dus een enorme vraag te zijn naar hun producten. Dat zorgt ervoor dat het commerciële aspect in zekere zin een laag risico vormt voor hun succes. Want de vraag is bewezen ontzettend hoog. Dus je ziet dat de uitdaging meer ligt in het schaalbaar maken van de productie dan echt het vercommercialiseren van een productie. Dus dat is ook een interessante know-how voor deze due diligence. Tegelijkertijd zijn ook de potentiële marges bijzonder hoog. Ze richten zich op een winstmarge tussen de 40% en 60% vanaf 2025. Wat opbouwt, wat zeg maar verhoogd wordt richting 2030, zodra de productie schaalbaarder wordt. En hierover heb ik een interview bekeken met een chemie-specialist die vertelde waarom deze marges inderdaad haalbaar zijn. Hij vertelde dat normaal gesproken de marges bij raffineren ligt tussen de 10% à 15%. Dus Origin ligt hier fors boven. En de reden waarom zij dit kunnen is omdat hun input ongeraffineerde restafval is, terwijl bij anderen er geraffineerde input nodig is, zoals bijvoorbeeld olie. En de kosten aan input voor Origin zijn dus vele malen lager. Ze maken van lage kosten restafval maken ze dus gebruik. Waardoor een winstmarge van 40% tot 60% inderdaad haalbaar lijkt op papier. Maar nogmaals, we weten dit dus pas vanaf 2025. En tot die tijd is het speculeren en met name ook hopen dat het klopt. Maar de theorie zegt dat het haalbaar is. Dus wat dat betreft is dat iets om je voor nu aan vast te kunnen houden. Dus als je alles bij elkaar raapt, als je kijkt naar de totale grootte van een adresseerbare markt en of die groeit in de komende jaren, of een businessmodel haalbaar is, of potentiële klanten al interesse hebben omgezet naar concrete orders, en is hun potentiële winstmarge, is die hoog genoeg en haalbaar? Nou, als dat allemaal klopt, dan kun je bepalen dus of het businessmodel in theorie kan leiden tot een hoger free cashflow voor het bedrijf. En daarmee gekoppeld dus ook een fors hogere waardering. En dat is natuurlijk wat we willen als investeerder, dat die waardering fors de pan uitreist in de komende jaren. Dus samenvattend, tot dusver, je hebt fase 1, dat is de ontdekkingsfase, waar je interessant ogende aandelen gaat volgen. Fase 2 is het opstarten van je due diligence, waarbij je begint met de simpelere, maar wel belangrijke onderwerpen, om uiteindelijk te kunnen bepalen of een businessmodel aanleiding geeft voor een hogere waardering op termijn. Dus tot op heden heb je dan een vrij goed beeld over het bedrijf zelf en waar de potentie ligt. En dan is het tijd voor de derde en de laatste fase. Dan is het moment om definitief te bepalen of je het aandeel wilt kopen en bij welke waardering. En bij dit soort groeiendelen zul je moeten gaan werken met de nodige aannames. Hierdoor is het onverstandig om te werken vanuit één absoluut scenario. Dus stellen dat het bedrijf sowieso succesvol wordt en x aantal omzet gaat halen over een paar jaar. Het is veel sterker en ook veel makkelijker voor de opvolgende jaren om te werken op basis van een paar scenario's. Dat is ook namelijk hoeveel analisten werken. Want hoe het werkt is dat je bijvoorbeeld 5 scenario's uitwerkt met elk een inschatting hoeveel kans het scenario maakt om realiteit te worden. En die scenario's die baseer je op de risico's die je hebt opgeschreven. Dus bijvoorbeeld het risico dat het product competitief is als de olieprijs boven de $30 blijft. Nou, dat is natuurlijk een scenario waar je dus rekening mee kan houden. Wat als dat niet gebeurt? En ieder scenario is vergezeld met een inschatting hoeveel het bedrijf dan waard gaat zijn in die omstandigheden. Ja, ik begin meestal met 2 uitersten. Het eerste scenario is altijd dat het bedrijf de verwachtingen niet kan gaan waarmaken. En dat het uiteindelijk niet tot een schaalbaar businessmodel komt en het simpelweg uiteindelijk ophoudt om te bestaan zonder restwaarde. Dat is scenario 1, je bent je geld volledig kwijt. En scenario 5, aan de andere kant van de medaille, dat is eigenlijk mijn meest bullish scenario, wat er enigszins realistisch mogelijk is. En vaak houd ik dan daarin gewoon de voorspellingen aan van het bedrijf en hun investor presentation. Omdat je dat wel vaak mag beschouwen als een uiterst optimistisch beredeneerd scenario. Nou, in het geval van Origin betekent dit dat het bedrijf in 2030 zo'n $2.4 miljard aan EBITDA binnen verwacht te halen, met een groei van 40% over de 5 jaar erna. En bij die prestatie is een enterprise value tot EBITDA ratio van 25 zeer redelijk. Nou, dan zou je uitkomen op een waardering van het bedrijf van rond de $60 miljard in 2030. En dat is mijn meest bullish scenario. Dus alles goed zou gaan volgens hun eigen verwachtingen. Maar we werken hier dus met aannames, met je eigen aannames. Dus je kunt zelf bepalen hoe deze 5 scenario's eruit zien. En de 3 tussenliggende scenario's die zijn afhankelijk van de risico's die ik heb opgeschreven vanuit de vorige fase. Bij veel bedrijven is het voornaamste risico namelijk dat hun technologie niet schaalbaar blijkt. Of andersom, dat hun productie wel schaalbaar is, maar dat de commerciële vraag of de marges gewoon minimaal zijn. Bijvoorbeeld vanwege enorme concurrentie die opkomt. Maar in dit geval vind ik het met name een aanzienlijk risico dat Origin geen schaalbare manier vindt om de vraag die er is vanuit de markt, om die in te vullen. Sterker nog, ik zie dit eigenlijk als het voornaamste scenario waar ik rekening mee houd. Scenario 2 is dus beperkte schaalbaarheid, wel enige omzet, maar niet de grootte waar men op rekent. De groei is lager, de EBITDA is lager, dus het bedrijf zal over langere tijd niet veel meer waard worden dan het nu is. Sterker nog, de waarde zou zelfs iets kunnen dalen, omdat de hype eruit is en de technologie de potentie niet heeft aangetoond. Dus dat is dan hou je er weinig meer aan over, laat ik het zo stellen. Scenario 3 is dat Origin Materials in dit geval op bepaalde gebieden hun potentie bewijst, maar niet op alle vlakken. En dan met name op het gebied van hun businessmodel dat ze daarin achterblijven. Bijvoorbeeld dat ze dus minder sterk kunnen concurreren dan men had gehoopt, onder meer dus door een lagere olieprijs, wat gewoon een risico is waar je rekening mee moet houden. Hierdoor kan Origin wel leveren, dus hun omzet halen ze wel, maar hun winstmarge is veel lager dan verwacht. Nou, hierdoor kunnen ze minder hard investeren dan ze hadden gewild, dus het overal plaatje is gewoon minder rooskleurig. Nou, stel dat de winstmarge niet 60% wordt, maar slechts 10%, vergelijkbaar met andere raffinaderijen, misschien dat er nog wel meer dingen tegen zitten die hun marges onder druk zetten. Nou, dan zou Origin nog steeds $4 miljard omzet kunnen maken in 2030, zoals ze dat nu verwachten. Maar dan is slechts $400 miljoen EBITDA in plaats van de $2.4 miljard die wij in het meest optimistische scenario aanhouden. Dus de omzetgroei zit er dan wel in, maar de enterprise value naar EBITDA ratio 25 die kunnen we ook blijven aanhouden. Alleen de verwachte waardering is dan slechts $10 miljard in 2030 in plaats van die $60 miljard zoals ik net bij het meest bullish scenario aanhield. Dus nog steeds een ruime 10x vanaf het huidige punt, maar over een periode van 8 jaar is dan een jaarlijks rendement van 33%. Ver boven gemiddeld wat je krijgt als je in een ETF investeert. Maar ja, gezien de risico's die je neemt vanwege scenario 1 en 2, is dat ook wel het minimale waar je op uit moet komen. Scenario 4 is al positiever, maar in dat scenario loopt het met name wat vertraging op, die schaalbaarheid. Het is prima voor te stellen namelijk dat fabriek 2 en 3, wat nodig is om voldoende te kunnen produceren, en dat die later operationeel gaan zijn dan wat men nu verwacht. Nou, dan komt de groei ook veel later op gang. En dan maken ze die $2.4 miljard EBITDA niet in 2030, maar misschien pas in 2035. En dat brengt mijn gemiddelde rendement natuurlijk fors naar beneden. Want ik moet 5 jaar langer om mijn geld wachten voordat het rendeert op een niveau zoals ik dat eigenlijk in het beste geval zou verwachten. Nou, het gemiddelde jaarlijkse rendement is beter dan in scenario 3, maar wel slechts een klein beetje meer. Namelijk gemiddeld 37% per jaar. Zo zie je dat een vertraging van 5 jaar op de verwachtingen echt een enorme impact kan maken op je eventuele rendement. En als we scenario 5 aanhouden, het meest bullish scenario waar ik net over had, waarbij dus alles goed gaat en hun eigen verwachtingen worden nagemaakt, dan kom je aan een jaarlijks rendement van 67%. En dat is dus echt een gigantisch verschil waar je hierover spreekt. Dus op die manier kun je 5 scenario's beschrijven. Ik heb het even simpel gehouden voor deze analyse. Ik heb het iets uitgebreider gemaakt bij een echte analyse voor Origin. Maar je kunt natuurlijk zo diep gaan als je zelf wilt. En daar kun je een procentuele verwachting aan vasthangen per scenario. Nou, in mijn geval probeer ik altijd extra pessimistisch te zijn. Zodat het uiteindelijk met name mee kan vallen. En dat het kritischer wordt welke aandelen je koopt. Dus in dit geval houd ik er rekening mee met 30% dat het bedrijf compleet faalt. Dat is scenario 1. Ik zie ook 30% kans dat het bedrijf niet schaalbaar genoeg wordt om de vraag in te vullen. Dat is scenario 2. En beide gevallen is dat dus verlies van het geld. Of in ieder geval een daling van vermogen van wat het nu is in die 8 jaar tijd. Ik beschouw 20% kans voor scenario 3. Dus dat ze hun ambities, dat ze hun omzetambities wil halen. Maar dat het ten koste gaat van een marge. En daarmee zou ik een verwachte rendement maken van 33% per jaar. En voor scenario 4 verwacht ik 17% kans. Dus beloftes worden waargemaakt, maar het duurt wel 5 jaar langer dan verwacht. Dat levert 37% jaarlijks rendement op. En scenario 5, als alles goed gaat, en dat beschouw ik maar met 3% kans als onwaarschijnlijk, maar wel nog steeds theoretisch mogelijk, dat zou een rendement van 67% per jaar opleveren. Oftewel 60% kans dat de investering verloren gaat of een beperkt verlies opgeleden wordt. En 40% kans, als je alles even samenraapt, dat het minimaal 33% per jaar gaat renderen. Nou, die percentages moet je zelf bepalen op basis van je gevoel en je inschatting. Nogmaals, je werkt met aannames, maar dit geeft jou enige richting om je beslissing op te kunnen baseren. En alles bij elkaar samengevat, beschouw ik dit specifieke aandeel daarom als een interessante investering. Het management straalt vertrouwen en kundigheid uit. Het businessmodel is helder, theoretisch ook haalbaar. Er wel een paar risicofactoren in. En ik denk dat de upside sterk genoeg is ten aanzien van de downside om hier met een beperkte positie dat risico te durven nemen. Dit aandeel zal vanwege de downside niet 20% van mijn vermogen innemen. Daarvoor is het risico gewoon te groot. Maar een positie van 5% vind ik wel degelijk interessant. En de huidige waardering van 480 miljoen aan enterprise value vind ik ook meer dan aantrekkelijk genoeg om al een eerste positie in te openen. Dus dat is wat ik de afgelopen week heb gedaan. Mijn eerste positie is slechts 1,5% in het portfolio, of 1,7% geloof ik. Die hoop ik wel de komende maanden uit te kunnen breiden tot zo'n 5%. Dus stiekem vind ik het niet erg als de koers de komende periode halveert. Want dit is gewoon de fase waarop ik zoveel mogelijk aandelen wil binnenharken voor een zo laag mogelijke prijs. Laat maar komen, zou ik zeggen, die beurscorrectie. En dan is Origin in ieder geval een van de aandelen die ik actief zal gaan bijkopen in de komende periode. Dus ook samengevat voor dit proces. Dus je start met interessante aandelen op je radar krijgen via Twitter, Reddit of interessante websites. Daarna ga je een paar fases in aan due diligence. Waarbij je begint met de meest luchtige en de snelle vormen om een beetje een gevoel bij te krijgen. En daarna ga je steeds dieper het proces in. Hoe verder je komt, hoe meer tijd en inspanning de analyse gaat kosten. En uiteindelijk maak je een beslissing op basis van een aantal scenario's met een kansinschatting. En dan bepaal je een geschikt koopmoment. Nou, hiermee heb je hopelijk een gevoel gekregen hoe mijn proces eruit ziet. Ik hoop dat het jou ook gaat helpen om een soort blauwdruk te krijgen om zelf beter aandelen te kunnen analyseren. Dit hele proces, van het vinden van het aandeel tot het analyseren tot de scenario's toe, kost mij ongeveer 5 à 6 uur. Dus echt wel haalbaar voor velen. Je hoeft ook niet iedere cijfer achter de puntkomma te begrijpen bij dit soort aandelen. Want er is dus heel veel aannames en binnen 3 maanden kunnen best wel wat dingen veranderen. Maar ik denk vooral dat het belangrijk is dat je gevoel goed genoeg is om te kunnen bepalen of het wel of niet een interessante risk-reward voor je gaat betekenen. Ik denk ook dat het niet heel veel meer tijd moet kosten dan 5 of 6 uur. Ik denk namelijk dat je best wel snel, relatief snel, kan bepalen of je wel of niet een aandeel interessant vindt. Ik weet dat Warren Buffett soms wel binnen 1 gesprek had besloten om te investeren in een bedrijf. Nou, dat is misschien een beetje veel. Andere tijden, andere type aandelen waar hij in zit natuurlijk. Maar ik blijf er wel bij dat je prima binnen 5 of 6 uur moet kunnen bepalen of je een aandeel wilt toevoegen aan je portfolio en bij welke koers je dat voor elkaar wilt krijgen. En ik denk uiteindelijk ook dat je pas een bedrijf echt leert kennen zodra je een positie hebt. En dat je ook alle kwartaalsessies en nieuwsberichten gaat volgen. En dat je vanuit daar, dat je dan de 6 maanden later sowieso heel veel meer weet over het bedrijf. En als het dan, als je een foute keuze gemaakt hebt, je kunt er altijd nog verkopen. In dat geval als je je scenario's die je hebt uitgeschreven, dat die uiteindelijk toch niet meer haalbaar lijken te zijn. Dus dat is mijn proces in ieder geval om te kunnen bepalen of ik een aandeel wil toevoegen. En dat heeft dus in dit geval geleid tot mijn 5e positie in het portfolio. Laat me weten of dit jou geholpen heeft via mijn Vriend van de Show pagina. Link staat in de show notes. En je hoeft dus geen betalende vriend te zijn om volledig mee te kunnen praten op die pagina. Dus check het gerust. Volg mij op Twitter en Instagram via MrDonNL voor regelmatige updates. Like de podcast via Spotify of Apple Podcasts en laat daar een review achter. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.